Lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. De podcast waar ik om de week met een gast praat over een vraag. Een persoonlijke vraag en diegene helpt mij om een antwoord op die vraag te vinden. En ik heb heel veel zin in deze, want ik zit hier met Jurjen Hamer. En de vraag is, ga ik een drol in de boot van mijn buren leggen? Moeten we veel bespreken. Okay. Laten we beginnen met wie je bent en wat je doet voor de luisteraar. Ik heb natuurlijk alles gelezen. Ik heb je boek hier, waarom schurken pech hebben en helden geluk. Je artikel gelezen. Naar aanleiding van dat artikel zit je hier. Maar goed, dat ga ik hem vertellen. Wie voor de luisteraar.
Ja, wie ben ik? Ja, Jurjen Hamer. Ik ben filosoof, jurist, schrijver. Ik heb 1 boek inmiddels geschreven.
Ja.
Over de vrije wil. Je noemde net de titel al.
Ja.
Ik ben nu gewoon heel veel aan het schrijven. Bezig met mijn 2e boek. Ik schrijf columns, essays, boekrecensies.
En je bent van origine filosoof of jurist?
Ik heb allebei gestudeerd.
Ja.
Ja. En ik heb toen een promotie gedaan waarbij ik het ook met elkaar heb gecombineerd. Dus ik ben helemaal... Ik heb echt het idee dat de vraag van vandaag beantwoorden, weet je wel. Daar heb ik gewoon jarenlang voor gestudeerd. Ik heb gepromoveerd. Ik heb zoveel titels die ik allemaal ga inzetten.
Voor dit moment.
Dit moment.
Dat zeggen mensen. Ja. Je schrijft in je boek ook het lot. Heb je het heel erg over het lot. En dat vroeger het lot was echt een ding. En tegenwoordig is dat niet meer een ding. Nee. Misschien is dit je lot.
Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ik zit hier nu aan tafel. Dus het is zo.
Even kijken. Wat gaan we doen? Laat ik eerst zeggen... stom dat ik nu even aan het woord moet, terwijl jij de gast bent. Maar ik moet een paar dingen uitleggen aan jou en aan de luisteraar waarom je hier zit. In eerste instantie had ik je artikel gelezen in de NRC, wat ik een heel goed artikel vond. En toen heb ik je uitgenodigd. En toen gebeurde er iets dit weekend, waardoor ik was je boek aan het lezen. Ik had het artikel gelezen, ik had het boek gelezen en er gebeurde dit weekend iets. En toen dacht ik, nu weet ik... Nu kan je me echt helpen. Ik had gewoon over dat artikel willen hebben. Maar nu dacht ik, nu kan je me echt helpen. Ik een drol in de boot van mijn buur ga leggen. Het artikel gaat... Laten we het eerst even over dat artikel hebben. Als ik het goed heb, ging dat artikel... En je mailde ook dat veel mensen... Dat resoneerde bij veel mensen.
Ja, zeker.
Dat ging eigenlijk over... En dan zal ik het gewoon proberen te vertellen. En dan kan jij zeggen of het klopt of niet wat ik zeg.
Dat vind ik een goede deal.
Dat gaat volgens mij over dat liberalisme is van origine... gaat het heel erg over het spanningsveld tussen vrijheid en schade. Dus de vrijheid van de een kan schade voor de ander betekent. En Stuart Mill, een van de invloedrijkste liberale denkers... die zei, het enige doel waarvoor macht met recht uitgeoefend kan worden... over een lid van een beschaafde gemeenschap... is een woord wat vaak terug gaat komen in deze aflevering... tegen zijn wil in, is om schade aan anderen te voorkomen. En jij zegt volgens mij in dat artikel dat we zo lang in vrijheid hebben geleefd... het is ook hard voor gevochten voor die vrijheid... dat we niet meer gewend zijn dat onze vrijheid ook schade voor anderen kan betekenen. En als je mensen dus aanspreekt daarop... van jouw vrijheid levert schade op, vliegen... alles. Noem alles maar op waar we nu in de shit mee zitten. En dat we dat niet meer gewend zijn. En dat liberalisme, we leven toch in een liberale wereld. Dat een beetje vergeten zijn. Dat het op aanspreken op elkaars schade die je toebrengt... dat kunnen we niet meer zo goed. Dat moeten we nu weer gaan doen. Ja.
Nee, klopt. Eens.
Klopt dit?
Ja, dat klopt. Ja, wat heel interessant is, kijk, het is ook best wel logisch dat we nu dit probleem hebben. Zeg maar. Hè? Dus bedoel, we hebben. Toen waren wij nog niet geboren, maar we hadden ooit in de jaren 50, in de jaren 60. En er waren allerlei autoriteiten, de overheid, de kerk enzovoorts. En die zeiden allemaal: zo moet je leven, dit zijn de codes, zo moet je je gedragen, dit mag wel, dit mag niet, enzovoorts. En terecht kwamen heel veel mensen in opstand. En die zeiden: ja, hoezo bepaal jij voor mij hoe ik mijn leven mag leiden?
Ja.
Als ik niet in God wil geloven, dan doe ik dat gewoon niet. Als ik homoseksueel wil zijn, dan ben ik gewoon homoseksueel. Weet je, dat is mijn vrijheid.
Ja.
Dus een soort van back off. En dat was op zich heel goed en heel mooi, omdat er gewoon heel veel regels op werden gelegd zonder dat er nou echte schade was. Weet je, het was inderdaad. Volgens de kerk mocht je niet homoseksueel zijn. Maar ja, dan kan je het goed mee oneens zijn. Zo schadelijk is het helemaal niet om homoseksueel te zijn. Het is juist hartstikke leuk voor die mensen dat ze dat lekker kunnen doen.
Goeie feesten.
Ja, goede feesten. Helemaal. Het is gewoon prima.
Lekker de knalen op. Ja,
het is helemaal prima. Ja. De Pride, het is allemaal hartstikke leuk. Ja. En dus het was terecht. Alleen, soms kun je daadwerkelijk wel iemand aanspreken en zeggen van, hé, wacht even, ik gun jou alle vrijheid van de wereld. Maar hier is er wel degelijk schade.
Hm.
En dat vinden we nu heel moeilijk, om dan niet soort van die oude reflex te hebben, om soort van de ander te beschouwen als soort van de nieuwe kerk.
Ja.
Die mij gaat vertellen wat ik moet doen. Maar om te zeggen van, oh, oké, nee, ik wil best luisteren. Hoezo richt ik schade aan? Wat kan ik eigenlijk aan doen?
Ja, ja. Dat is, ja, dat is. En we zitten nu in een tijd waarin dat dus heel erg gebeurt. En moeten we. Ik zit even te denken, moet ik eerst. Wacht even hoor, laat me heel even nadenken. Want voordat we hier in de materie gaan duiken, moet ik misschien heel toch eerst even ook de anekdote vertellen van de drol in de boot.
Ik denk het wel.
Toch, hè?
Ja.
Ik zit even te denken, want ik wil nu je allemaal dingen gaan vragen die betrekking hebben op dit artikel, maar ook over de boot. Ik ga het vertellen. Ik heb een boot.
Ja.
En een klein bootje. Weinig schade levert het op. Hij is elektrisch. En de regel is, je mag in Amsterdam mag je die boot overal neerleggen. Als er een plek vrij is. Nu doen heel veel mensen gewoon een bordje. Mag eigenlijk niet. Maar het soort de mores is, je laat een boot liggen op de plek waar die is. Je gaat hem zeker niet verplaatsen. Toen kwam ik dit weekend bij mijn boot. Toen was mijn boot verplaatst. En nog wat andere boten. Dus mijn ene buurman aan de ene kant lag ineens aan de andere kant. Die tikte heel hard tegen mijn boot aan. Ik zei, wat is hier aan de hand? En toen lag er twee boten verderop een hele grote sloep met koorballen.
Ja.
Tenminste, er waren twee koorballen.
Die stonden er toevallig op. Die zijn niet de hele tijd.
Nee, die stonden er. Die hadden dus net die boot aangelegd. Dus ik dacht, zij hebben die boot verplaatst. Dus ik zei, hebben jullie nou boten lopen verplaatst? Zij zei, nee, maar hebben we niet gedaan. Nou, ik geloofde ze. Toen wist ik ook, het zijn koorballen. Ja. Toen. Ik zo, hè, maar. En toen zei ik, maar deze boot tikt gewoon tegen mijn boot. Ze zei, oh, maar we helpen gewoon even. Dan ging ze helpen. Dat vond ik al zo, oh, wat aardig, lieve gasten. En toen ging hij ook nog zo tegen mij praten. Oh, wat een mooie boot, elektrische. En toen ging ik varen, al een beetje geïrriteerd. Zo van, wat is hier gebeurd? Toen kwam ik terug na een middag varen. En toen was mijn buurvrouw bij de boot, die tussen de koorbalboot en mijn boot in lag. Die zei, hè, wat is hier gebeurd? Ik zei, ja, ik weet het ook niet. Zei ze, mijn boot is gewoon omgedraaid. Ze hadden gewoon die boot omgedraaid. Want die zat vast. Toen hebben we het even gededuceerd. Is dat het juiste woord? Of nagegaan wat er gebeurd is. En ja, we kwamen gewoon tot de conclusie, die gasten hebben gewoon hun patserige, grote boot daar neergelegd, andere boten verplaatst, waardoor het nu een teringbende is. En toen zat ik de hele tijd daarna woedend te wezen. Maar echt woedend gewoon. Omdat ik dacht, ja, ik kan er niet over uit hoe boos ik daarover was. Omdat ik dacht, het gaat over drie dingen had ik over. Nou, het gaat over beschaving, burgerschap en medemenselijkheid.
Holy man.
En toen dacht ik, ik zat alleen maar wraakacties te bedenken. Dus ik dacht, ik ga een drol in hun boot leggen of iets doen. Toen zei een vriendje, moet misschien een brief schrijven naar ze om uit te leggen. Toen moest ik dus denken aan jouw artikel. Dacht ik, dit is een voorbeeld van vrijheid van de een is schade voor de ander.
Ja, denk het wel.
Dus, nu heb ik de anekdote uitgelegd. Dus nu kunnen we over vrijheid en schade gaan praten. En dan over vrije wil. Want is dit een goed voorbeeld van vrijheid van de een is schade voor de ander?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, je spreekt dus blijkbaar regels met elkaar af over hoe je met boten omgaat, zoals we dat met alle dingen in het leven doen. En ja, als die bootjes allemaal netjes op de juiste plekjes blijven liggen, kan iedereen er fijn gebruik van maken. En het is ook je bezit. Je maakt je er ook zorgen over dat je weer een kras op je boot krijgt.
Ja.
Zo stel ik me voor. Ik heb zelf geen boot.
Nee, maar
dus probeer me even helemaal in te.
Ja.
De mindset van booteigenaren probeer ik me nu eigen te maken. Nee, zeker. En dan ineens, dan gaat iemand eigenlijk in jouw ruimte staan.
Ja.
Aan jouw bezit zitten.
Ja.
De regels breken. Ja, zeker. En dat is dan, het is misschien niet enorme schade nu voor jouw boot, maar het principe.
Ik had ook de gedachte, het begint met dit en het eindigt met genocide.
Nou ja, ik denk dat drol is wel echt een stap in die richting. Dat is denk ik wel duidelijk.
Ja, dus, maar ik dacht gewoon, het gaat gewoon over beschaving. Over hoe wij af hebben gesproken om met elkaar te leven, toch? Of overdrijf ik heel erg?
Nou, ik denk, nou kijk, het is natuurlijk een illustratief voorbeeld.
Wacht, even
ja, dat moet je ook doen. Maar dat filosofen houden dat heel erg van een beetje koddige illustratieve voorbeelden.
Ja.
En dan ga je daarover praten en ineens denkt iemand, oh man, ik moet mijn leven veranderen. En dan wordt het ineens heel serieus.
Ja.
En nee, maar ik denk het wel, weet je. Dus je wil met elkaar een gesprek voeren eigenlijk over van, oké, jij doet nu iets wat onprettig is voor mij. Dan moeten we het even over gaan hebben. Hoe erg is dat nou precies voor mij? Weet je, hoe belangrijk is het voor jou dat jij dit nu doet? En zo maak je met elkaar afspraken en zo ga je met elkaar verder.
Ja.
En dat is inderdaad beschaving. En dat gaat mis op het moment dat dus iemand dat proces zit te frustreren. In dit geval dus volgens mij door te liegen. Ja, want je ging op ze af en je zei van, hé, hoe zit het?
Ja.
En in plaats van te erkennen van, ja, er is hier inderdaad wat schade, daar moeten we wat mee.
Ja.
Al keihard geloven.
Maar ze wisten het ook. Dat vind ik ook. Dat vind ik nog het ergste.
Ja.
Dat is toch ook altijd de vraag. Ik weet niet of filosofen zich daar ook over buigen. Is het erger dat mensen weten... Is liegen erger dan een onwaarheid vertellen en erin geloven? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het. Ik denk, nou ja, goed. Ik denk om een hele ranking aan vast te maken. Maar het is wel... Ik denk dat het was dus niet een ongelukje. En daarmee heb jij misschien ook wel meer het idee van dat het jou persoonlijk nu ook is aangedaan.
Ja.
Het was ook niet meer een random boot van een random dude. Nee, jij kwam erop af. Ze hebben tegen jou gelogen.
Ja, dat is waar.
Dus het is jou ook nog eens gewoon persoonlijk.
Dus het liegen is eigenlijk het ergst, waarschijnlijk.
Nou, het is wel best wel erg.
Maar ik snap niet dat je dat... Misschien ben ik heel erg opgevoed met vrijheid en schade.
Ja.
Het waren ook koorballen. Ik heb het idee, daar gaat het ook over. Ja. Dat die heel erg in vrijheid zijn opgevoed. En niet hebben geleerd dat, dat je, jouw vrijheid ook schade voor anderen is.
Ja, het is natuurlijk heel erg, bedoel, het koor is natuurlijk heel erg een subcultuur waarin het gaat om inderdaad mannelijkheid en domineren en assertief zijn en al dat soort dingen. En het gaat veel minder, denk ik, om inderdaad oog hebben voor kwetsbaarheid.
Ja.
Oog hebben voor, weet je, de bijeffecten van wat je aan het doen bent. En, maar ik denk wel dat iedereen heeft bepaalde dingen die wel confronterend zijn.
Hmm.
He, dus het is makkelijk, om de koorballen nu te gaan pakken. Maar ik denk dat, weet je, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen leven kijk en ik kijk naar wat het zou betekenen om echt duurzaam te leven.
Ja.
Om echt geen schade aan te richten aan de natuurlijke omgeving. Nou, dat zit, ik doe echt mijn best.
Ja.
Maar ik zit er een eind vandaan.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, ik consumeer nog steeds zuivel.
Hmm.
Weet je wel, het is ook echt wel lastig om eerlijk te zijn over alle schade die je berokkent en om er dan ook echt iets aan te doen.
Ja.
En niet alleen maar zelf, maar ook met z'n allen. Dus dat is echt een moeilijk proces.
En hoe gaan we dat nu doen? Want dan heb je weer over je artikel. Jij zegt eigenlijk, we hebben nu door welke schade het onze vrijheid oplevert. Of nou ja, nog niet helemaal, volgens mij. Ja,
niet iedereen in gelijke mate.
Nee,
dat denk ik niet. Dus dat is echt nog wel waar we voor een deel wel zitten. Dat ik merk ook uit de reacties aan zo'n artikel dat natuurlijk heel veel mensen het herkennen. Maar als ik dan de tv aanzet en ik ga het gemiddelde debatje kijken over bijvoorbeeld de landbouw in Nederland. Dan denk ik, oké, we zijn nog steeds niet echt aan het erkennen wat we hier aan het aanrichten zijn. Of nou gaat het om dieren, of inderdaad die natuur enzovoorts. Hè. Dus we zitten nu eigenlijk in een soort maatschappelijk moment dat er allerlei partijen zijn die eigenlijk een hand om opsteken en zeggen, wacht even, hier is schade.
Ja.
We moeten hier iets mee.
Ja.
Grensoverschrijdend gedrag, racisme, duurzaamheid, gender enzovoorts. Mm-hmm. Dat is een lange lijst. Ook allerlei partijen die zeggen, is het allemaal wel zo erg dan? Weet je wel, jeetje, wat heftig.
Ja.
Ik ben gewoon lekker mijn hamburgers en het barbecue aan het slingeren. En nou heb ik ineens iets gedaan.
Ja, dus eigenlijk moeten we eerst heel goed weten dat onze vrijheid schade aan anderen oplevert. We moeten eerst dat mechanisme doorhebben.
Ja, en in die zin ook wel een beetje strenger voor onszelf dus zijn. Ook cultureel gezien, weet je. We komen gewoon heel erg uit de cultuur van let's go. Weet je, we gaan het leuk hebben.
Ja.
Jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. Vrijheid voor iedereen, 1000 bloemen laten bloeien. Fantastisch, weet je. Dat is heel erg waar we vandaan komen. En we gaan nu veel meer naar best wel een soort van zelfbewust. Het is ook echt niet altijd leuk. Weet je wel, van vanochtend ook weer. Ik had vanochtend ook een praatje. En toen zei iemand van, ja, je gebruikt nu het woord. Ik had het over mensen in de gevangenis. Maar ik gebruik het woord gedetineerde.
Oh ja.
Ja, is dat dan niet toch een beetje stigmatiserend? Toen dacht ik, oh my god.
Ja.
Weet je wel, ik zit het op te nemen voor de rechten van gedetineerden. Nou ja. Dus dat is gewoon lastig.
Dus maar dan zijn we niet meer gewend dat we aangesproken worden op dit soort dingen.
Nee, we vinden dat echt onprettig.
En konden we dat vroeger beter dan, denk je?
Jaren. Nou ja, kijk, dus ik denk dat vroeger gewoon wel duidelijkere codes waren en ook duidelijkere mechanismen, zeg maar. Hè? Dus dan was het toch wel van, ja, je gaat zondag zitten en dan gaat die dominee gaat jou vertellen wat er allemaal mis met je is. En bedoel, het is goed, weet je wel, dat we dat niet meer hebben, weet je wel, dat er een dominee is en dan kijken we allemaal naar boven en die gaat ons dan de les lezen. Maar wat doen we dan wel?
Ja.
Weet je wel, van dan moeten we toch soort van als gelijken dat gesprek met elkaar gaan voeren. Dus dat is in die zin ook misschien ook een beetje nieuw.
Ja.
Dan moeten we nu samen gaan achterkomen.
Ja.
En hoe voer je dan het gesprek zonder dat het uit de klauwen loopt?
Ja.
En je alleen maar verder van elkaar verwijderd raakt.
Dus ik moet eigenlijk met die jongens gaan praten.
Ja, je moet sowieso met ze gaan praten. Ja,
ja, want ik wilde ook weten dat... mijn eerste gedachte was... ik ga een drol in een boot leggen. Toen las ik je boek. Wat over vrije wil gaat. En ook heel erg over... over straf. En toen zei jij, dat vond ik wel mooi. Soms is straffen noodzakelijk. Ik wil dus namelijk straffen, toch? Eigenlijk?
Ja, jij wil zelfs vergelden. Maar
oh ja, wacht, ik heb ook vergelden opgeschreven. Wacht, laat ik eerst iets over vergelden zeggen.
Het is meer nou nog dan straffen, die drol. Dat is echt
schuld vormt de kern van vergelding. Omdat je schuldig bent, verdien je straf. Zonder een geloof in de vrije wil en in het idee van schuld valt het fundament voor vergelden weg. We moeten vergelden als reden voor straf, daarom geheel en al afwijzen.
Ja.
Dat zeg je erover. Dus ik wilde ze vergelden.
Ja, jij vond niet alleen dat ze hun gedrag moesten veranderen, andere keuzes moesten maken.
Ze moesten lijden.
Juist.
Dezelfde pijn die ik ook...
En ook die drol is ook heel erg vernedering.
Ja.
Weet je wel? Dus ik krijg nu ook wel het gevoel dat je wel ook wel wat eigenwaarde hebt. En misschien wat trots. Weet je, dat zij... Ze liegen tegen jou.
Ja.
En dat ergens is dat vernederend. Ze behandelen jou niet als een gelijkwaardig mens. Maar meer als een soort object wat gemanipuleerd kan worden. Zodat ze klaar zijn met jouw gezeur. Ja, je wil ze een beetje... Die drol is een soort terugvernedering.
En waarom moeten we dat verwerpen?
Ja, de vraag is, kijk, als je zegt iemand verdient te lijden, wat je dan volgens mij ook moet zeggen, is van, weet je wel, van jij hebt deze ellende gecreëerd.
Ja.
Jij bent de schepper van deze ellende. En het is natuurlijk zo dat mensen nare dingen doen en dan spelen ze daar soms de hoofdrol bij. Maar dat komt natuurlijk altijd ergens vandaan. Dus het is niet zomaar zo dat die korballen dit flikken.
Nee.
Weet je, die korballen hebben een voorgeschiedenis. Weet je, die verklaart uiteindelijk waarom ze van zijn wie ze zijn.
Inderdaad.
En doen wat ze doen.
Ja, dat zeg je in je boek ook. Dat gaat dus over vrije wil heel erg.
Ja, dat gaat heel erg over dat idee van vrije wil is heel erg als je keuzes maakt. Dan jij bent degene die kiest. Ja. Jij bent de regisseur van je handelingen. Jij bent de kapitein op het schip enzovoorts. En als je zegt van, ja wacht maar, je hebt gewoon geen vrije wil. Wat je dan eigenlijk zegt is van, ja je maakt wel keuzes. En je denkt wel, nou je doet van alles. Maar uiteindelijk wordt dat allemaal voortgebracht door je voorgeschiedenis. Door je lichaam, je genen, je hersenen, je opvoeding. Alles wat je hebt meegemaakt. En dat is dus ook zo voor die koorgasten.
Ja.
Weet je, die hebben natuurlijk een vrij extreem socialisatieproces gehad. In het sectarische instituut. Waar ze
sectarische instituut? Sorry.
Nou, dat is een, laat ik het zo zeggen. Dat is een klein groepje mensen dat misschien wat afgezonderd is geraakt.
Sekte. Het komt van het woord sekte.
Oh, precies, van de werkelijkheid.
Ja.
Daar hebben ze elkaar lekker zitten kneden.
Ja.
Doordat ze er allemaal heel ballerig uitkwamen.
En hun opvoeding was misschien ook zo?
Ja, zeer waarschijnlijk. Ja,
goede burgerij kwamen ze uit, waarschijnlijk.
Ja, mama en papa hebben natuurlijk gezegd van, goh, het koor, dat is echt leuk, belangrijk voor je ontwikkeling. Ja. Juiste connecties.
Ja.
Ja, en zo vormt zich dat.
Maar, oké, dat snap ik. We komen ergens. Ik voel dat. Maar, ze wisten dat ze fout zaten. Anders zouden ze toch niet liegen?
Ja,
en mij ook nog eens...
Hé, maar wat een mooie motor.
Ja, ja. Dus ze gingen ook vriendelijk tegen me doen. Dus ze wisten gewoon dat ze fout zaten.
Ja, pure manipulatie.
Ja, dus dan... Want even kijken, vrije wil. Je zegt in het boek... Ik zit even de luisteraar in de gaten te houden. Jij zegt vrije wil bestaat eigenlijk niet door wat je net zei. We denken dat we soort losstaan van alle dingen die ons beïnvloeden. En dat we echt zelf keuzes maken. Terwijl de keuzes die ik maak... komen voort uit opvoeding, genen, omstandigheden, van
precies.
Alles.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk... En het is... ik weet niet of we daar heel diep op in moeten gaan... maar het is wetenschappelijk is het niet bewezen dat vrije wil bestaat. Maar ook filosofisch kan je er niet omheen dat het niet bestaat.
Nee, het is vooral, weet je, een wetenschapper... in het wetenschappelijke wereldbeeld... zoals een wetenschapper naar de wereld kijkt... er zit gewoon geen vrije wil in.
Nee.
Zeg maar. Als een wetenschapper denkt, hoe komt dit... Dan gaat hij gewoon altijd kijken naar wat de oorzaken ergens van zijn. En dan gaat hij zoeken wat de wetmatigheden zijn. En dan kan hij het op een gegeven moment verklaren. En dan kan hij misschien ook wel een beetje voorspellen wat er dan in de toekomst gaat gebeuren. Als ik, weet ik veel, water aan de kook breng of iets doe. Dus dat is hoe wetenschappers kijken naar de wereld. Die zien alles wat wij doen, zien ze in het licht van onze geschiedenis. Hm. Tot en met de oerknal.
Ja.
He, dus het hele idee van jij bent de ultieme regisseur van je leven is gewoon in de kern is gewoon in strijd met de wetenschap.
Dus dan zeg je eigenlijk die ik denk die jongens hebben bewust dit gedaan.
Ja.
En daarom moet ik ze vergelden, maar goed. Maar eigenlijk zeg jij, zij kunnen er niet zoveel aan doen.
Nou, dat is iets anders.
Oh.
Dat is interessant. Dat is iets anders. En dus ik denk dus dat nare karakter,
ja,
wat deze jongens dan zullen hebben.
Absoluut.
Ik hoop echt dat ik ze nooit had tegenkomen. Maar dus die dat komt natuurlijk ook. Dat is gevormd op een bepaalde manier.
Ja.
He, dus ook, en dat nare karakter, dat betekent dus ook dat je als je soms bewust stomme dingen doet, dan nog doe je dat niet met een vrije wil. Omdat ja, jij doet dat, maar jij doet dat met jouw stel hersenen. Dat het op een bepaalde manier is gevormd.
Ja.
He, dus je bent niet naar de winkel gegaan en hebt gezegd, nou, ik wil graag een stel hersenen met goede impulsbeheersing en hartstikke aardig en heel veel naastenliefde. Zo werkt het niet.
Nee, dat is waar.
He, dus ook de dingen die je bewust doet, die komen ook wel altijd ergens vandaan. Dat is ook weer dat je denkt, oh, dat is typisch het gedrag van Maurits en Frederik Herman, weet ik veel, weet je wel?
Nou, ik weet niet of ze klonk als koorballen, maar het gaat me er meer om mensen die, zoals je in je artikel zei, niet doorhebben dat hun vrijheid schade aan anderen beperkt. Dat soort mensen.
Oké.
Okay. Maar dat ben ik ook, hè, waarschijnlijk.
Ja, nee, dat zou goed kunnen.
Maar deze wisten het, daarom ging het zo erg.
Nee, dat snap ik.
Maar goed, voordat we alle koorballen achter ons aankrijgen, snap je?
Ja,
maar, dus... Je zegt eigenlijk, kijk, hoe moet ik er dan tegenaan kijken? Ik moet eigenlijk met mededogen ernaar kijken. Of
ja, je moet. Dus de stap 1 is altijd, je moet er niet op uit zijn om ze te laten leiden. Dat kan gewoon niet je doel zijn.
En jij zegt eigenlijk omdat vrije wil niet, dat zij in dat.
Ja,
in
omdat ze dat niet verdienen. Omdat ook die jongens uiteindelijk de pech hebben van een naar karakter. Daar komt het eigenlijk op neer.
Oh ja.
Dus omdat zij, dus ja, ze hebben misschien wel naar karakter. Ze doen misschien wel nare dingen. Maar ja, oké, dat is ook op een bepaalde manier zo gekomen. Niks gebeurt zomaar in deze wereld.
Ja.
En dat is dus ook pech. Ja, dus daarom, mijn titel van mijn boek is ook waarom schurken pech hebben en helden geluk. En daar gaat het heel erg over. Dus als je dat accepteert, kun je volgens mij niet zeggen, ik ben erop uit om iemand pijn te doen. En dan heb je een wat beschaafdere reactie. Dan zeg je, oké, was dan wel je doel? Ja, dus dat zou ook. Dus wat is dan? Wat wil je dan bereiken? Als je ze niet wil vernederen en pijn wil doen enzovoorts. Wat wil je precies bereiken?
Nou, in eerste instantie wil ik ze pijn doen. Ja, dat is waar. Ja, omdat ik gewoon niks. Nee, maar. Ik moet hier ook om lachen. Dit komt veel voor. Maar ik heb ik heb al 3 gesprekken over dit onderwerp gevoerd. Hoe ga je om met asociale mensen? Hoe ga je om met.
Ja.
Ik maak me snel boos als het gaat om.
Oh ja.
Ik had het laatst hier voor mijn huis. Had een buurman gewoon allemaal vuil neergezet. Oh ja. Ik ga koken.
Ja.
Dus daarom moest ik lachen, omdat het veel in de podcast hierover gaat. Dus ik wil in eerste instantie dat ze pijn hebben, vernederd worden. Ja, uitwerpselen, dat is natuurlijk vernedering. Mm-hmm. Maar goed, als ik dat even aan de kant zou zetten.
Ja.
En in acht nemen, vrije wil. Zij kunnen er ook niks aan doen dat ze zo zijn. Wat wil ik dan? Ik wil in een wereld leven.
Mm.
Dit meen ik echt. Ik wil in een wereld leven waarin mensen doorhebben dat hun vrijheid schade voor anderen betekent. En dat, ja, het gaat gewoon. Ik ben gewoon bang dat. Beschaving is een dun lijntje, volgens mij.
Mm.
Dus daarom zei ik net in het begin als een soort grap, maar het begint hiermee het einde met genocide.
Ja.
Bedoel ik die boot verplaatsen, hè? Niet erin doen. Maar volgens mij is beschaving een heel dun lijntje. En als je oppast, dan als wij allemaal dit soort dingen gaan doen, ja, op een gegeven moment. We hebben gewoon strafrecht. Dat is wat de beschaving in de gaten houdt, volgens mij. Maar ik kan nu niet naar de politie gaan en zeggen, dit is, want het mag. Zij kunnen dit gewoon doen.
Ja.
Want het gaat over moord. Het gaat over regels die we met elkaar af hebben gesproken.
Ja.
En daar houden zij zich niet aan. En daarom word ik zo kwaad en wil ik ze vernederen. Maar goed, dat zet ik even aan de kant. Ik wil in een wereld leven waarin mensen ten eerste dit soort dingen niet doen. Want het is gewoon egocentrisch. Ja. En ten tweede, niet liegen.
Ja, ja.
Nou, dat is wat ik wil.
Ja, nee, dat is ja, prijzenswaardige doelstellingen. dus, nou ja, weet je. Kijk, ik ben ook maar een arme filosoof. Hè. Dus hoe je er specifiek met deze jongens wel of niet uitkomt, weet ik niet. Maar ik vind het interessant, weet je, want dat dus soort van dat gesprek. Want je bent wel naar ze toe gegaan, toch? Om iets te zeggen. Dus
Nou, ik reageerde boos. Ik zei, wat is dit nou weer voor onzin? Hè? Ja. Jullie gaan toch geen boten verplaatsen? Toen zeiden ze, nee, we hebben het niet gedaan. Ja. Wie ben ik dan om dan nog steeds boos te blijven? Snap je?
Ja, nee, dat snap ik. Nee, maar je hebt het echte gesprek daarover heb je nog niet gehad.
Nee, heb ik nog niet gevoerd. Nee.
En dus ik weet niet of je dan deze figuren weer tegenkomt.
Ook dat ze dit horen.
Ja, of dat ze dit horen. En
hun gezicht insmeren met kak. Schaamte.
Ja, dat kan natuurlijk.
Sorry, ik ga weer in die...
Nee, dat is oké. Dit is een heel menselijke reactie. Nee, maar dus wel duidelijk dat je hier iets mee wilt doen. En ik denk best wel dat er hoop is. Hè? Dus ik denk niet dat mensen niet beïnvloed kunnen worden of niet overtuigd kunnen worden of zo. En dat als je eenmaal naar karakter hebt, dat nooit meer kan veranderen. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat mensen heel vaak wel veranderen.
Ja.
Omdat we elkaar aanspreken. Ja. Omdat we, weet je wel, ons best in zekere zin ook doen voor elkaar. Weet je, dat houdt uiteindelijk die beschaving wel samen. Dus ik ben heel erg voor elkaar aanspreken. En misschien niet elkaar keihard shamen op sociale media en dit en dat posten. Maar dat is volgens mij echt wel de weg. Maar het is helemaal niet zo makkelijk.
Nee.
Überhaupt niet er naartoe lopen. Je voelt je toch een beetje... Ja, je voelt je misschien onzeker, misschien wel zwak. Je voelt je aangetast. En dan, weet je, je krijgt misschien wel een veel krachtiger gevoel als je denkt van, ik ga erheen, weet je, ik ga het ze nu vertellen en ik ga ze nu pakken enzovoort. Het is veel... Je hebt er meer moed voor nodig in zekere zin om zo'n gesprek aan te gaan en gewoon te zeggen van, hé jongens, ja, volgens mij zijn jullie hier niet eerlijk over.
Ja.
En ik ben er niet op uit om jullie te laten straffen en te laten leiden. Ik heb nagedacht over een drol. Ik heb het idee weer verworpen. maar jullie moeten wel iets weten.
Ja.
En wat jullie moeten weten is dat ik hier echt last van heb.
Ja.
En niet alleen ik. Want
dit is de mores van het water.
Dit is de mores van boten in Amsterdam.
Dit is de beschaving. Ja.
Ja. En dat als je mij op zo'n manier aantast, weet je wel, dat geeft mij een slechte week. Dat heeft heel veel effect.
Ik heb 2 uur wakker gelegen.
Ja, nee, maar dat is heel, dat is zo apart aan de tijd waarin wij leven, weet je wel. Dat we erachter komen dat mensen zijn echt best wel kwetsbaar. Weet je, ook heel veel van die, natuurlijk heel veel, hè, wat we hebben gezien met grensoverschrijdend gedrag en ook in de media enzovoort. Dus dat als mensen lelijk tegen jou doen, ook al hebben ze het idee van, oh, ik was gewoon even boos of ook schoot gewoon even uit of whatever. Je kunt mensen keihard raken en opzadelen met enorm veel ellende.
Dat is wat er nu gebeurt.
Ja.
Dat is waar we nu achter komen. Dat is
waar we nu achter komen. We komen erachter dat wat wij soort van in de jaren 90 oké vonden van een baas.
Ja.
Weet je wel, dat toen gewoon slachtoffers maakte.
Ja.
En daar hadden we het gewoon niet over.
Nee, nee.
Want die mensen die vielen dan uit of die hielden gewoon de rest van hun carrière hun mond of whatever. Die zagen we gewoon niet meer.
Ja.
Maar ze waren er wel.
Ja.
En we leven nu in een tijd dat die mensen zeggen van, ja, wacht even. Ik doe wel mee, ik tel wel. En ik heb hier echt last van.
En is er dan, want je schrijft ook in je boek, zijn we te veel bezig met vergelding en straf?
Ja, het interessante is dus dat we zijn, het is of 0 of 10.
Hmm.
Weet je wel? Dus of we zeggen er niks van, we laten het allemaal bestaan, we laten het maar gebeuren, iedereen zijn vrijheid. Of het is 10. Of het is, oké, jij bent nu een dader en jij moet nu enorm gaan lijden. Ja, en jij bent nu echt een vreselijke klootzak. En dat, weet je wel, ik bedoel, Matthijs van Nieuwkerk is of een held met de meest geniale talkshow en een absolute juweel van het Nederlandse medialandschap. Of het is...
De grootste paria ooit.
Ja, grootste paria ooit, mag nooit meer op televisie. Oh, wat verschrikkelijk. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus wat we niet kunnen is zeggen, het kon echt niet. Het was echt niet oké gedrag.
Ja, ja.
Maar dat betekent niet per se het einde van deze persoon. Weet je wel, we moeten nu niet deze persoon soort van, weet je wel, proberen uit te poetsen uit de werkelijkheid. En dan is hij er niet meer.
Maar het moeilijke hieraan vind ik altijd dat als we het over dit voorbeeld hebben, bijvoorbeeld, je kan... Ik geloof heel erg in het rechtssysteem. Maar voor sommige dingen zijn gewoon geen... Moet je iemand aanspreken?
Ja.
Maar en dat gebeurt dus nu in de media op 10. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Hoe moet je het dan doen?
Nou, ik denk sowieso dus dat niet in de media. Hè? Dus dat de gesprekken die wij met elkaar hebben, dat we elkaar gewoon kunnen zien.
Ja.
En dat we ook wat soort van wat indrukwekkender zijn. Hè? Op het moment dat ik iets tegen iemand zeg online, dan denkt iemand, oké, dat is een naampje met, weet je wel, een tekst, whatever.
Ja.
Ik denk dat ook soms als mensen dan mij een naarbericht sturen, ik vind het echt niet leuk, maar ik denk, van ja, wie ben jij, whatever.
Ja.
Maar als iemand na afloop van de lezing naar mij toe komt en die zegt, hey, ik wil het hier met jou over hebben,
ja.
Dan denk ik wel, oké, dat is een mens. En die moet ik toch op zijn minst enigszins serieus nemen.
Ja,
en voor mij zou het ook vervelend zijn als dit een soort screaming match wordt. Dus Weet je wel? Dus ik denk ook wel, weet je, dat we nu het hele publieke debat online met elkaar aan het voeren zijn, is echt een probleem in. Ja, dat is een heel slechte omgeving om een goed gesprek met elkaar te hebben. Ja, ja. Waarin je er niet op uit bent om elkaar kapot te maken.
Maar het is wel goed toch dat er dingen voor. Ik weet niet. Maar bijvoorbeeld dat Volkskrant over de wereld daardoor. Dat is wel goed, toch? Want het is gewoon journalistiek.
Ja, dat is goed. Ja.
Kijk, alleen wat daar vervolgens mee gebeurt, dat is 10 eigenlijk.
Ja, dat is 10. Oh, ja. Dus het is heel goed inderdaad dat we die. En daar is het dus ook heel goed voor, die sociale media enzovoort. Het is heel goed om je vinger op te steken en te zeggen: hey, ik heb dit probleem.
Ja.
Dat is de kracht ervan. Alleen vervolgens.
Ja.
It spins out of control. En dus, ik ben er niet bij, maar ik snap dat er dus nu ook rond zo'n hele Matthijs van Nieuwkerk situatie heel veel gepraat wordt.
Ja, en dat is goed natuurlijk.
En dat is op zich goed. Ik ben daar niet. Ik hoop dat dingen ook wat beter maakt voor mensen.
Ja, ja.
En dat mensen zich gehoord voelen. En op een gegeven moment ook dat we kunnen ophouden met wie moet er gestraft worden.
Ja, ja,
dat
ja.
we uitgestraft
want
zijn.
Want het is eigenlijk, wat je dan ziet is, iemand moet weg. Dat is vergelding.
Ja.
Ja, toch? Vergelding of straf? Ja, wat is het verschil eigenlijk?
Nou ja, weet je, straf, weet je, het klinkt een beetje hetzelfde. Hè? Maar in het strafrecht heb je gewoon verschillende redenen om te zeggen, oké, we moeten nu een sanctie opleggen.
Mm.
Weet je, dus in het strafrecht kan je zeggen, jij moet lijden. Maar je kan ook zeggen, nee, het is gewoon voor de veiligheid van mensen dat je nu opgesloten moet worden.
Dat, ja,
of we leggen je nu een sanctie op, maar dat is eigenlijk ook voor jou.
Ja, inderdaad.
Want jij moet ook een beetje rehabiliteren. He, dus dus dat zit een beetje achter dat verschil.
Het is toch ook bewezen ooit, ik had het met een vriendin van me erover, die zei, die vroeg ik dit ook. Moet ik en die zei, ja, absoluut doen, want iedereen die zegt dat. En toen zei ik, ja, maar uit een onderzoek bleek dat wraak, eigenlijk is vergelding wraak, toch?
Soort, ja, zeker.
Is uit onderzoek gebleken dat het helemaal niet helpt, want je voelt je en naar dat je iets naars hebt gedaan en, en het gevoel is niet weg.
Ja.
Zij zei, het werkt wel, maar goed.
Je hebt altijd gewoon dit onderscheid.
Ja.
Ja, maar hier zijn ook eindeloos veel films en series gaat hier ook over. En dat op een gegeven moment de personage zegt van, ja, maar sorry. Maar ik
nou ja, heel Game of Thrones gaat over wraak.
Game of Thrones, bam. Nee, ik denk in ieder geval dat het dat soort van de samenleving niet verder helpt. Ik denk ook dat het voor mensen zelf vaak zo is. Dat zie je ook bij hele heftige dingen. Dus dan praten we niet over boten, maar dan praten we echt over geweld, doodslag en dat soort dingen. Dat zelfs dan er veel mensen zijn die uiteindelijk er baat bij hebben dat ze niet meer wraak willen nemen.
Nee.
Dat ze zich kunnen verzoenen met datgene wat er is gebeurd. Maar het is vooral voor de samenleving gewoon veel beter. Want je wil gewoon uiteindelijk met z'n allen verder. In plaats van dat we ons opsplitsen in allemaal kampjes die een hekel aan elkaar hebben.
Ja, want het woord veiligheid valt dan de hele tijd. Maar het is best onveilig door al die sociale media. Dat maakt het heel eng.
Ja, en de onveiligheid gaat nu alle kanten op.
Daarom zei ik net ook, oh, die koorballen, ik wil ze niet allemaal
achteraan. Ik snap het. Ik zit hier super onverantwoord. zit ik dit vuurtje alleen maar op te stoken?
Nee.
Geen enkele
koorballen.
Ik vind dat geen enkele koorbal verdient te lijden. Laat me daar helder over.
Nee, ze moeten niet lijden, maar ze moeten wel. Ja, oké, dat is waar.
Het zijn wel mensen.
Absoluut.
Oké.
Nee, maar het is moeilijk inderdaad om dat gesprek aan te. Dat is een moeilijk gesprek. Zowel met die stel je voor, ik ga nu met die gasten met die boot praten.
Ja.
Als een slachtoffer van Matthijs van Nieuwkerk. Dat gesprek is super moeilijk, toch?
Ja.
Hoe voer je dat?
Ja, nou ja, dus in ieder geval door absoluut eerlijk en nieuwsgierig te zijn naar wat er nou echt is gebeurd. Bij jou en bij de ander.
Ja.
En dat kan soms heel pittig zijn om daar echt eerlijk over te zijn. Ja, maar dat is denk ik echt wel de cruciale stap. Dan kun je op een gegeven moment komen tot een soort gedeeld idee van, oké, dit is er gebeurd.
Ja.
Hè, en ik stel me dat maar even zo voor. Hè. Dus dat Matthijs van Nieuwkerk echt open staat voor hoe heb jij dat nou precies beleefd? En dat was, en jij bent een soort van, hè, dat is geldig, valide, hoe jij dat hebt beleefd. Ik ga dat nu niet bekritiseren. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat niet per se een soort van begrip in de zin van goedkeuring, maar dat het slachtoffer wel gaat zien waarom dat gedrag nou plaatsvond, zeg maar. Het was.
Ja,
want Matthijs van Nieuwkerk heeft ook geen vrije wil.
Nee. Nog heel even, ik ga toch nog even. Waarom is er geen, hebben we geen vrije wil?
Ja, het ding van vrije wil is gewoon, kijk, als je tegen iemand zegt van, jij hebt een vrije wil. Wat je heel vaak zegt is van, oké, maar jij hebt hier wel voor gekozen, hè? Dat is heel vaak wat je zegt. He, van het was een vrije keuze. Je had ook iets anders kunnen doen. Er waren 100.000 keuzes en jij koos ervoor om die boot om te draaien, om iemand om te leggen, om grenzen enzovoort. Jij koos ervoor. Jij was het.
Ja.
Dus wat we dan eigenlijk doen is, dan plakken we die hele gebeurtenis, die plakken we op één iemand. En dan hebben we ook dan denken we ook dat we het begrijpen. Hmm. Weet je, van ja, hij was het. Hij. Ja. We hebben de daden te pakken, jongens. Bam, we snappen nu wat er is gebeurd. Maar we snappen er eigenlijk helemaal niks van. Want ook een keuze komt natuurlijk weer ergens vandaan. Die wordt geproduceerd door allerlei omstandigheden. Door hoe die hersentjes werken. Hoe Matthijs van Nieuwkerk heeft gereageerd op zijn omgeving. Ja. Tot en met hoe die is opgevoed. Welke genen er bij elkaar zijn gepropt. Dat hele verhaal, dat is de verklaring.
Ja.
En door te zeggen van nee, het was een vrije wil, het was een keuze, negeren we eigenlijk die echte verklaring. Hm. En dat is wat je niet kan doen. Dus dat is gewoon niet, je bent gewoon niet eerlijk op het moment dat je zegt van oh nee, iemand heeft uit vrije wil daarvoor gekozen.
Ah, ja, ja.
Dus je bent eigenlijk de werkelijkheid aan het verhullen. Je doet er een soort dekentje overheen.
Ik dacht altijd dat vrijheid gaat over, ik kan er nu voor kiezen, pak ik dit boek vast en til ik hem op of niet? Of is dat te micro?
Nou ja, nee, dat is een interessant voorbeeld. Maar dus ik zou uiteindelijk zeggen, dus waarmee jij die keuze maakt, pak ik het boek op,
ja.
Pak ik het boek niet op,
ja.
Welke afwegingen heb ik dan in mijn hoofd?
Ja.
Ja, je maakt uiteindelijk die keuze met een stel hersenen dat je niet hebt gekozen.
Dus ik maak niet die keuze zelf?
En je maakt hem wel zelf, maar jij hebt jezelf niet gemaakt. Dat is het punt.
Hoe bedoel je?
Dat is het punt, Pepijn. Jij hebt jezelf, dus jij hebt niet soort van advies gegeven in de baarmoeder toen soort van jouw lichaampje werd samengesteld. En van nou, we gaan deze genen gaan hier en deze genen gaan daar. En toen vervolgens ben je op de wereld gekomen. En toen stonden je ouders naar je te kijken. En die met van die ogen van nou, hoe gaan we jou eens manipuleren en smeden totdat jij een fijn mensje bent. Nou, had je ook al helemaal niks over te zeggen.
Ah, dat is
dat is je ook allemaal overkomen.
Ah.
En dan uiteindelijk ben je er als een volwassen man. En met een bepaald karakter, een bepaalde manier waarop je reageert op dingen. En dan ben je inderdaad van, nou, til ik het boek wel of niet op? Ga ik die uitnodigen voor de podcast? Whatever. En ja, jij hebt jezelf niet gecreëerd.
Nee, ik kies er wel voor om dit boek op te pakken. Maar daar zijn zoveel dingen aan vooraf gegaan die ik niet heb gekozen.
Precies, waar je geen enkele controle over hebt uitgeoefend. Gewoon niks.
Ja, en jij zegt dus eigenlijk dat als je... Want je zou denken dat als je zegt, laten we het even niet over Matthijs, maar over die jongens.
Ja.
Als ik zeg, die jongens hebben geen vrije wil, dat is eigenlijk wat je zegt.
Hm.
Dus als ik, stel je voor, ik zeg, vrije wil bestaat wel. Jij hebt dit gedaan. Dan zeg je eigenlijk, dan negeer je dus al die dingen en dat is niet goed dus. Of...
Nee, het is oneerlijk.
Ja, dat bedoel ik. Sorry, oneerlijk. Waarom is dat?
Omdat je eigenlijk je ogen sluit voor datgene wat die persoon gemaakt heeft. Datgene wat die persoon heeft gebracht tot de beslissing om jouw boot om te draaien.
En is dat dan mededogen? Nee, dat is wat anders, hè?
Ja, het is denk ik, het is nog wat soort van fundamentele. Dus mededogen is ook wel een beetje dat je zegt van... ja, je hebt allemaal domme dingen gedaan, maar ach, ik vergeef het je wel, enzovoort. Dit is dieper. Wat je nu eigenlijk zegt is van... ja, je doet inderdaad wel allerlei stomme dingen. En ik kan kijken wat ik, weet je wel, hoe ik erop kan reageren. Maar wij allebei hebben geen vrije wil. Wij allebei zijn helemaal gelijk daarin. Wij worden allemaal een beetje rondgestuurd uiteindelijk door de natuurwetten van deze wereld. Ja. Dus het is niet... En jij kan er dus uiteindelijk... Kon jij er niks aan doen dat je die keuzes hebt gemaakt.
Maar stel je voor, ik leg een drol in die boot.
Ja.
En dan zeg jij... En dan zeg ik, vrij wil. Is het niet... Ja, je zegt het ook in je boek. Je zou denken, dan is er geen enkele moraal meer. Want je kan zeggen, ik heb diegene vermoord. Geen vrije wil.
Ja.
Nee, maar gaan we daar dan niet heen als je dat...
Nee, ik denk het niet. Want dus stel, jij legt inderdaad die drol. Ja. Ondanks dit hele gesprek. Jezus. Ondanks dit hele gesprek ga je alsnog die drol leggen. Verschrikkelijk.
De vraag is ook, ga ik een drol in de boot? Dat heb ik expres gekozen, omdat vrij wil. Snap je?
Ja, nee, ik snap het. Dus dan zou ik zeggen van, oké, weet je, het is niet alsof er dan niks gebeurt. Want jij hebt iets gedaan en dat moet er dan wel, dat heeft gevolgen. Weet je, we hebben die beschaving waar we het net over gehad. Dus je kunt niet het zomaar laten gebeuren zonder één gevolg. Maar ik ben er niet op uit om jou daarvoor te laten leiden. Dat is het verschil.
Ja, inderdaad.
Dus ik kan dan wel zeggen van, oké, je hebt dat gedaan en je moet nu weet ik van boete betalen of je excuses aanbrengen. Ik stuur je naar bureau Halt voor een mediation met de korfballen. Maar dus maar ik ben er niet op uit om te zeggen van, oké, en nu moet jij gepakt worden.
Nee, inderdaad. Dus ja, oké. Ja, dus dan, dus je zegt eigenlijk, het argument vrij wil bestaat niet mag nooit een excuus zijn voor dat soort voor naar gedrag.
Nee. Je moet altijd, we moeten dus natuurlijk nog steeds regels hebben. Weet je, we hebben nog steeds een beschaving. Alleen we halen gewoon dat soort van wraak weet je wel, haat, vergeldingsding, dat halen we eruit. Tenminste, ja. Dat proberen we.
Ja, ja, ja.
En dan denk ik dat onze samenleving fijner is. Beschaafder, beter, humaner.
Hebben zij misschien... Ja, het gaat ook heel erg over vrijheid, toch? Je zegt vrijheid van de een is...
Ja.
Schade voor de ander. Waar wil ik heen? Even denken hoor. Dat vrije wil... maar ik weet niet wat ik wil vragen. Wat zat ik nou te denken? Shit. Het gaat erom dat... Je zegt in je boek... Mens is echt vrij... als die authentiek is.
Ja.
Even kijken, waarom zit ik nou op dat vrijheid? Nee, zeg maar, vrijheid voor de een is schade voor de andere. Dat is iets anders dan de vrijheid van je wil hebben. Dat zijn twee verschillende dingen eigenlijk.
Ja, dat denk ik
wat ik wil vragen.
Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Dus ik denk namelijk dat... Dus, nee, je bent niet soort van de ultieme regisseur van je leven. Je hebt jezelf niet geschapen enzovoort. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een verschil is... tussen ik kan ergens rustig over nadenken en mijn eigen ding doen. En er komt iemand langs en die zet een pistool tegen mijn slaap... en die zegt, vandaag moet je de hele dag bordspelletjes gaan spelen.
Ja, ja.
Het is soort van, dus we hebben wel degelijk natuurlijk... een vorm van vrijheid. Het is alleen niet het is niet die ultieme vrijheid waar we wel eens over fantaseren. Van ik heb alles onder controle. Maar we maken natuurlijk wel degelijk allerlei keuzes. En daarin komen we elkaar dus tegen.
Ja, 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 ja.
En dus in die zin soort van als je dan vroeger dat idee had van dus en ik heb een vrije wil en ik mag echt superveel dingen gewoon doen en niemand bemoeit zich met mij.
Dan kom je waar we nu in zitten.
Ja, dan kom je een beetje waar we nu in zitten. Namelijk dat we aan de ene kant keihard zijn over elkaar. Ja. Want we creëren alles wat we verkeerd doen we zelf. En aan de andere kant zijn we dus ook... Weet je, staan we superveel toe. En vinden we het heel spannend om überhaupt tegen de ander te zeggen... Oh, wacht, moet je dat dan wel doen? Ik wil het eigenlijk allebei omdraaien. Dus ik wil dat we wat milder zijn naar elkaar toe. Maar tegelijkertijd dat we wel meer gaan praten met elkaar. Ja, over wat zijn nou precies de effecten van het gedrag dat we hebben.
Ja.
En dat is volgens mij waar we heen moeten.
Ja. Hey, ik ga heel even een samenwerking bekendmaken. En dan wil ik je nog wat vragen.
Oké, is goed.
Komt-ie. Ja, en deze week wil ik het weer even hebben over mijn samenwerking met het fantastische Storytel, waar ik al eerder een samenwerking mee had, maar nu weer. En waar ook een hele leuke kortingsactie aan verbonden is, maar daar straks meer over. Ik was toevallig afgelopen vrijdag naar een comedy show van Neil Brennan. En die zei dat hij een bepaald boek aan het lezen is. Maar al snel maakt hij de grap, of nou, lezen, ik luister. Het publiek moest lachen. En het publiek lachte uit herkenning, bedacht ik me. Want tegenwoordig luisteren ontzettend veel mensen naar verhalen. Nou, en in Nederland hebben wij daar dus Storytel voor. Dat is een heerlijke streaming service met een hele handige bijbehorende app... waarin meer dan 350.000 luisterboeken en e-books staan. En er zijn verhalen in allerlei soorten, maten en genres. Je kan het zo gek niet bedenken. Een verhalenwalhalla in één app. En nu is het leuke dat mijn gast, Jurien Hamer... zijn boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk... ook op Storytel staat. En die heb jij zelf ingesproken.
Ja.
Was dat leuk?
Dat was heel leuk, ja.
Want ik heb het een stukje geluisterd ook. Ja, je moet, duurt het lang?
Ik heb het opgenomen in 2 ochtenden.
Echt?
Ja, echt waar.
Het waren je eigen woorden natuurlijk.
Het waren mijn eigen woorden en ik vond het leuk en ik praat graag.
Wat goed. Nou, die kan je luisteren. Ik heb het wel eens geprobeerd dat inspreken, maar ik ben te dyslectisch daarvoor. Dus bij mij ging het helemaal mis. Maar goed. Maar je kan ook nog veel meer filosofische verhalen beluisteren. Het zijn wel jouw concurrenten dan, maar goed. Weg van Liefde van Alain de Botton, een favoriet van mij... is ingesproken door Bas Westerweel, staat op Storytel. Socrates op Sneakers, een filosofische gids... voor het stellen van goede vragen. Door Elke Wis geschreven en ingesproken... waar ik veel van geleerd heb voor deze podcast... staat ook op Storytel. En Jurien, ik hoorde in een interview zeggen... dat jij bezig bent met Misdaad en Straf van Dostoevsky... Zeg ik dat goed?
Dat zeg je goed.
Die is ook te beluisteren op Storytel.
En
die is toevallig ingesproken door een goede vriend van mij. Lieke Lemus, die ook ooit de gast was in Pep Talk. Dus heb je hem al uit of niet?
Nee.
Nou, je kan hem luisteren.
Ja, misschien dat hem gaat helpen.
Met Lieke Lemus, ja. Je gaat onderuit zitten en dan ga je het luisteren. En ik wil dus ook even over de kortingsactie zeggen. Normaal is Storytel 14 dagen gratis te beluisteren. Maar via de speciale Pep Talk link kan je nu 30 dagen gratis Storytel luisteren. En kijken of het iets voor jou is. Dat is dus 30 dagen gratis allerlei verhalen beluisteren. Of e-books lezen, zoveel je wil. Ga naar story.tel/peptalk om 30 dagen uit te proberen. En deze link staat natuurlijk ook in de show notes van deze aflevering.
Ik vind het zo'n voorrecht om in dit blokje te zitten. Ik heb jou voor de uitzending al verteld hoe chill ik in de podcast Smartless de reclame vind. En dat ik dit nu kan doen,
ja,
a dream come true.
Storytel. Nogmaals, story.tel/peptalk. Wat ik me nog afvroeg, wat ik zo mooi vond aan je boek, dat is even iets anders hoor, even een andere weg in, is dat... waar staat er nou? Oh ja, dit vond ik mooi. In de levens van velen heeft de vrije wil het werk van God overgenomen. Niet langer interveneert God in de natuurlijke orde, maar doen wij dat zelf. Toen dacht ik, oh, is dat nu wat je ziet? Je hebt nu allemaal... ik volg Shamadriaan op Instagram. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. Even voor de luisteraar, dat is iemand die probeert... onwetenschappelijke goeroes te ontmaskeren eigenlijk. En te debunken, zoals dat dan heet. Ja. Toen dacht ik, het gaat nu heel erg over in je eigen kracht staan. Waar word ik gelukkig van? Heel erg ik. Mm. En heel erg over manifesteren. Ja. Ik sprak laatst iemand op een feestje, het is echt waar. Die zei, mijn vader is overleden aan kanker. Die zei, je kanker kan je wegmediteren. Dat zei ik. Toen zei ik, nu moet je echt oppassen wat je gaat zeggen. Want ik sta niet voor mezelf in. Als je doorgaat met praten. Ja. Toen ben ik toch de discussie met hem aangegaan. Super ingewikkeld. Want die komt dan met wetenschappelijke dingen. Terwijl
het is eigenlijk bullshit.
Bullshit. Toen dacht ik, ons geloof in de vrije wil. Je bent zelf verantwoordelijk. Dus dat het God over heeft genomen. En dat wij nu heel erg denken, ja, dat manifesteren. Vroeger dacht je misschien, God heeft me kanker gegeven en nu zeg je, je hebt het zelf gedaan. Ja. Dat is toch verschrikkelijk?
Ja, dat is ook verschrikkelijk.
Is dat waar dat een beetje uit voortkomt? Ik moest daar heel erg aan denken toen ik dit soort dingen las van jou.
Het zijn heel erg. Kijk, de wereld is een enge plek.
Ja.
Weet je wel, daar begint het heel erg mee. Weet je, we kunnen onze kinderen verliezen, we kunnen ziek worden, ik kan aangereden worden. En dan gaan we sowieso al dood. Dus de wereld is echt een hele enge plek. Dus daar komt volgens mij vandaan dat mensen denken, ik wil grip hebben op het leven. Hmm. Ik wil grip hebben over wat mij kan overkomen. Als ik ziek word, dan heb ik het antwoord al klaarstaan. En daarom gaan mensen dus te veel geloven in dit geval dan allerlei magische eigenschappen die ze zelf zouden hebben. Dat je inderdaad door te manifesteren en je wil op een bepaalde manier, de wilspier op een bepaalde manier de hele dag.
Je kan je genen aanpassen met denken, zeggen
ze. Ja, precies. Gewoon bam, gewoon echt, nou ja. Dus dat geeft een gevoel van grip, weet je wel, van I got this.
Ja.
In plaats van dat je eerlijk bent en dat je zegt van shit happens. Het is eng. Het is zo oneerlijk verdeeld. Het is zo oneerlijk. Wie wordt er ziek? Wie wordt er niet ziek? Wie raakt er in een burn-out? Wie heeft de therapie nodig? Wie heeft een leuke relatie? Weet je, oh mijn god, het is zo oneerlijk verdeeld. En natuurlijk doen we ons best. Maar we zijn zo overgeleverd aan uiteindelijk aan de krachten van deze wereld. En dat, ik denk dat als je dat echt kan omarmen, dat het je echt kan helpen. Ja. Dus ik denk echt niet dat je er alleen maar depressief van wordt. Maar we vinden dat een enge gedachte, want we hebben liever grip. En vroeger was die grip dan meer zo van, God heeft een plan met mij.
Ja.
Ook al in dit leven loopt het misschien slecht af. Maar ik ga elke dag bidden, elke dag, weet je wel, netjes. En dan ga ik naar de hemel.
Ja.
En dan bam. Dus ik heb wel grip op de problemen. Vroeger was het leven nog veel gruwelijker dan nu. Dus dan had je een antwoord. En nu zijn we dus weer op zoek naar zo'n antwoord. En dus geloven in die soort van ultieme vrijheid die jij zelf hebt om het leven naar je hand te zetten. Mm-hmm. Dat is zo'n antwoord.
Ja, ja.
Waarmee we weer grip krijgen. Maar waarmee we dus wel, net als denk ik met religie. Ja, we zijn gewoon weer een klein beetje de wereld aan het vervalsen.
Ja,
we zijn niet meer eerlijk over hoe de wereld eigenlijk werkt.
Ja, je kan beter helemaal de grip loslaten dan een beetje. Want een beetje grip gaat al daarheen. Denk ik altijd.
Ja,
ik ben liever bang dan valse grip.
Ja. Dat snap ik.
Waarom is dat? Waarom hebben wij? Waarom zijn? Waarom willen wij zo? Waarom willen wij grip? Is dat iets evolutionairs? Vast. Je ook biologie gestudeerd?
Vast wel. Nee, ik denk gewoon dat weet je wel. Een mens wil uiteindelijk wil je overleven, voortbestaan, je verlangens waarmaken. Weet je, dat is wie wij zijn. Dus mensen zijn zich altijd, bewust en onbewust, weten ze gewoon, er is zoveel shit in de wereld dat mij kan beschadigen. Ja. Dat mijn plannen onmogelijk kan maken. Dat de mensen van wie ik hou ten onder kan laten gaan. Dat voelen wij gewoon. Dat sluipt altijd in ons denken. En dat beïnvloedt dat denken. En dan kom je inderdaad uit bij manifesteren. Dus het verbaast mij niks dat de jongen die jij sprak, dat hij zoiets heeft meegemaakt.
Ja.
En dan met dat manifesteerverhaal aankomt zetten.
Ja, 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 ja.
Ik kan me voorstellen dat daar een relatie tussen zit.
Ja, oh nee, mijn vader was overleden.
Oh sorry, jouw vader.
Mijn vader,
God.
Dus daarom dacht ik pas op
dan
wat
is
je zegt.
Oh, dan is het nog erger.
Maar ik denk dat hij gewoon... ik kreeg wel mededogen met hem toen ik later dacht, oh, hij is gewoon heel bang.
Ja.
Ook vrije wil. Hij komt hier ook terecht door iets.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, inderdaad.
Maar, want en hoe kan je die grip dan loslaten?
Ja, het is altijd een soort van... Dus, en wat helpt bij de angst, denk ik, is dat... We hebben bepaalde vermogens. Hè? Dus het is niet alsof wij gewoon geketend tegen de muur kijken hoe het leven af... Dat is natuurlijk niet zo. Wij kunnen dingen. We leren dingen. En ik denk juist als je eerlijk bent, dat je zegt, oké, die wereld die werkt gewoon volgens bepaalde wetten. Heel veel ervan begrijpen we niet. Sommige dingen begrijpen we wel. Dat je dat juist kan helpen om uiteindelijk wel iets effectiever te zijn met de vermogens die je hebt.
Ja.
Hè? En dus in dit geval, hè, als je eenmaal weet van... Nou, inderdaad, een naaste is ziek. En het is niet zo alsof je je daaruit kan manifesteren. Als je daar eerlijk over bent. En dan betekent dat misschien ook dat je tegen jezelf zegt van... Oké, dus hoe kan ik met de vermogens die ik wel heb... met de ruimte die er wel is... zo goed mogelijk dealen met wat hier nu gebeurt.
Ja, ja.
Door geen uitwegen te zoeken, door het eerlijk te confronteren.
Ja.
Hè, dus ik denk dat je daardoor wel kan groeien.
En zit je dan, als je het over vrij wil hebt... zit je dan niet toch dat te beïnvloeden?
Nou ja, het ding is, en dat is het soort van paradoxale, daarom zullen er altijd weer boeken geschreven worden over de vrije wil. Het is gewoon een soort mindfuck is het. Want aan de ene kant zeg je, want het is namelijk allebei waar. Aan de ene kant zeg je, we leven in een wereld van wetten en uiteindelijk heb ik nergens controle over. Aan de andere kant, ik ben soort van gecreëerd, weet je, ik besta, ik leef. En als levend wezen ga ik dingen doen, ik dingen denken.
Ja.
En als ik eenmaal ergens van overtuigd ben, dan heeft dat ook weer allerlei effecten. Het ding is alleen, dat verhaal wat zich dan afspeelt, dat soort van toneelstuk van mijn leven, dat ik dan heel erg aan het doen ben, dat is uiteindelijk, komt dat ook weer ergens vooruit voort. Ja. Niet, ik geloof niet dat God het heeft geschreven, dat toneelstuk. Maar ik heb het ook niet geschreven, zeg maar. En dus het is een verschillend niveau waarop je het bekijkt. Als ik morgenochtend wakker word, dan weet ik, ook vandaag gaat het leven mij weer overkomen. Ook vandaag ga ik heb geen ultieme regie over wat er vandaag gaat gebeuren. Maar ik moet nog wel gaan leven.
Ja.
En ik heb bepaalde vermogens. Ik moet aan de slag. En dan maak ik er het beste van. En ik zeg altijd, in de avond is er troost. En in de ochtend is er hoop. En dus 's avonds kijk je terug op je dag en dan zeg je, oké, dat is hoe de dag blijkbaar weer moest zijn voor mij. Dat is wat de wereld met mij in petto heeft gehad.
Ja, ja.
Het was een goede dag, het was een slechte dag. Het was, weet je, het was een dag.
Ja.
En dat is heel troostrijk, een heel fijne gedachte. Maar als ik dan 's ochtends weer wakker word, dan ja... Dan moeten we weer geleefd worden.
Ja, ja, ja,
dan moeten
inderdaad.
We weer aan de slag.
En dan ga je dus weer in gevecht. Eigenlijk ben je dan de hele dag in gevecht met... de overkomen we allemaal dingen waar ik geen controle over heb. Maar ik denk wel dat ik controle over heb. En dat ga ik maar zo goed mogelijk proberen.
Ja,
ja.
Dat is wat het is om een mens te zijn. En dat is echt een mindfuck. Ja. Maar dat is, en daar geef je dan weer aan over. En je probeert je best te doen om dingen op te lossen enzovoorts. En dan 's avonds kijk je weer terug en dan denk je, oké.
Een soort meditatie. Ik mediteer en dan leer je heel erg dat ga je zitten. En iedere keer als je gedachten afdwalen, ga je weer terug naar focus op je ademhaling.
Nee.
Daar moet ik me aan denken. Je denkt controle te hebben over je denken, want je dwaalt weer af. Ja. Maar het moment dat je door hebt, ik ben afgedwaald, ik keer weer terug. Dus je zit de hele tijd bij te sturen eigenlijk.
Ja.
Daar moest het me een beetje aan denken.
Ja. Ja, je zit bij te sturen en... maar je zit dus ook weer bij te sturen vanuit... een drijfveer die je ook van niet hebt gekozen. Dus het zou best kunnen dat jij in een week zoveel aan het mediteren en aan het bijsturen bent, dat je eigenlijk wil van, maar ik moet misschien iets meer het leven laten gebeuren, iets minder de hele tijd proberen en met meditatie soort van toch weer vat op te krijgen.
Ik ben de tijd ook gestopt met mediteren, omdat ik dacht, ik laat het gewoon even gaan nu.
Ja, nee, maar,
geen controle.
Maar dat snap ik. En zo gaan we natuurlijk ook heen en weer. Dat we op een gegeven moment denken van, een mens kan in crisis komen als je gewoon merkt van, mijn diepste verlangens passen eigenlijk niet meer bij wat ik de hele dag aan het doen ben.
Nee.
Ik ben iemand anders geworden. Dat ontdek ik nu. Ik hou heel erg van het woord ontdekken. Hm. Dat is heel erg niet ik schep het, maar ik loop er gewoon tegenaan. Ik loop er tegenaan dat het leven dat ik nu leid niet meer bij me past.
Ja.
Dat ik mijn huwelijk niet meer leuk vind. Dat ik, weet je wel, enzovoorts. En dan moet ik daar vervolgens iets mee.
Ja.
Maar je bent dus altijd aan het reageren op dingen die gebeuren. Tot de dag dat je sterft.
Ja. Hoe moet ik, ik wil een beetje afsluiten, of tenminste even terug naar de vraag. Hoe moet ik reageren op dit? Ik mailde je wel met, er is me iets prachtigs overkomen. Want dit heeft wel, waar ik tegenaan ben, wat ik ontdekt heb, is, moet ik iets mee? Ga ik een drol in de boot van mijn buren leggen? Ten eerste, als je zegt, ik heb geen vrije wil, weet ik het eigenlijk al? Of ik het ga doen of niet?
Nee, je weet het nog niet.
Dat
gedachteproces is gaande.
Oh ja.
Dat gaat op een bepaalde manier plaatsvinden, maar het moet nog plaatsvinden.
Ja, dat is waar. Maar
je kan niet, maar dit is briljant. Dus jij kan niet in een hoekje gaan zitten en dan wachten.
Nee.
Totdat jouw hersenen jou gaan vertellen, weet je wel, to draw or not to draw.
Ja, maar dat was omdat ik je boek las en dacht, ik heb blijkbaar geen vrije wil, dus het gaat vanzelf.
Nee, maar er staan wat cruciale.
Er staan wat cruciale dingen vooraf.
Dat
bijvoorbeeld dit gesprek. Ja,
nee, precies. Dus je gaat je denkproces gewoon hebben. En kijk, wat ik hoop, is dat je misschien überhaupt al iets anders gaat voelen over datgene wat er met je is gebeurd.
Ja, dat wilde ik nog vragen. Sorry, waar komt die vergelding vandaan? Waarom wil een mens dat? Want ik ben niet de enige die dat wil.
Nou, ik denk dus ook hier
kapot. Dat soort. Waarom heeft een mens dat?
Nee, ik denk dus het is echt een soort primaire reactie van, weet je wel, elimineer de dreiging.
Ja.
Weet je wel, zorg dat de dreiging niet bestaat.
Oh, dat is
dan kan het me niet meer raken. Dan hoef ik er niet meer
bang
voor te zijn.
Maar waarom, dit bedreigt me toch helemaal niet? Jawel, mijn territorium. Misschien is het gewoon territorium.
Ja, mijn territorium. Ja, het is wel jouw boot. Dus wel.
Ja, ze hebben mijn territorium ingepikt, een beetje.
Ja, maar het is ook zo van, jou is iets naars overkomen. Mm. En je wil je nooit meer zo voelen.
Weet je wel?
Nogmaals, als je erover nadenkt, kom je erachter dat dit ook dus niet, weet je wel, dat dit niet een hele logische reactie is. Of tenminste, dat een hele primaire reactie is.
Lelijk ergens, ja.
Het is een beetje lelijk, het is niet heel, heel doordacht. Maar daar komt het gewoon vandaan. Jij wil dat niemand jou op die manier kwaad kan doen. En dan word je boos en dan denk je, wat de hel, weet je wel, ik ga deze dreiging gewoon elimineren, weg, afschrijven.
Ja. Heel primitief overlevingsmechanisme eigenlijk.
Ik denk het wel. Ja, oh, ja. Ik denk het wel. En het punt is dus dat het dus ook natuurlijk niet werkt. He, want het is niet zo dat als jij heel erg boos gaat zijn en je hebt een hele escalatie waar je dan inderdaad ook weer heel shit over gaat voelen enzovoorts, als je maar ruzie hebt gemaakt met deze jongens, dan gaat er nooit meer iemand je boot omdraaien. Nee, weet je wel? Nee. Dat is niet zo.
Zo is het rechtssysteem natuurlijk ooit ontstaan, omdat ze dachten, ja, deze puinhoop. Die met vergelding en gaan we maar even regelen.
Ja, dit moet even geregeld worden. Ja, natuurlijk. Je wil niet dat er eindeloze vetes zijn enzovoorts. Nee. Je wil dat er een soort gedeeld proces is van conflictbeslechting. En dus dit conflict moet ook beslecht worden. Ja, of je kan natuurlijk ook zeggen van, de volgende keer, weet je, dat zoiets gebeurt, ga ik ze aanspreken, weet ik wat ik wil. Maar voor nu laat ik het gewoon even gaan. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, ik moet ze natuurlijk uiteindelijk aanspreken. Ja, dat heb ik wel geleerd. Ik heb dus ook geleerd dat zij het hebben gedaan, maar dat daar een hele geschiedenis aan vooraf is gegaan. Dus kunnen er niet zoveel aan doen. Die ik ook niet kan deduceren.
Maar dat is het aparte ervan. Weet je? Dus daarom hebben we ook zo snel een oordeel over elkaar.
Ja.
Wij weten niet wat er schuil gaat achter een ander.
Wat wij eigenlijk deden, of ik vooral, ik zette het aan, zeggen, het zijn koorballen, die doen dat soort dingen.
Ja.
Dat is één dingetje pakken en denken dat dat hetgeen is wat ze daar heeft gebracht. Maar dat weet je niet.
Nee, maar het is lekker overzichtelijk.
Ja.
Want we hebben het weer even in de handen.
Ja.
Ja, en dat is het dus ook. Er is een enorme onzekerheid in accepteren. Ik weet eigenlijk niet waar je helemaal vandaan komt. Ik weet niet, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Maar het zal je hier op de even manier gebracht hebben. En ja, en als je dat, ik denk dat als je dat omarmt, dat dat een, ja, dat dat geeft een mildere reactie op wat er gebeurt.
En als je het hebt over wat ik zei van ik wilde beschaving, burgerschap en medemenselijkheid, dat wil ik, dat komt natuurlijk bij mij ook ergens vandaan. Wat heb ik daarover geleerd? Misschien hebben zij een ander idee van beschaving.
Ja, dat zou, nou, ja, dat zou kunnen. Nee, en ook heel erg...
Het gaat, ja, ik kom steeds op dat woord beschaving. Mm. Ik moest denken aan... ken je die aflevering van Seinfeld? Heb je Seinfeld wel eens gezien?
Ja, zeker.
Je hebt een aflevering van... Dat heb ik al eerder volgens mij in de podcast verteld. Dat George Costanza...
Ja.
Die wil zijn auto achteruit inparkeren. En iemand anders wil vooruit inparkeren.
Oh, ja.
En dan krijgen ze heel ruzie. En hij geeft niet toe. En dan zegt hij, ik heb het opgezocht als research... Ik heb het even vertaald. Zegt hij, het is een principe kwestie. I'm making a stand here, zegt hij. Ik zeg nee tegen verkeerd inparkeren. Ik geef er niet aan toe. We hebben al genoeg toegegeven aan troep in deze stad. Ja. Dus ik geef hier niet aan toe. Ik kan me zo in hem vinden.
Ja.
Het is, daarom zei ik, het begint hiermee en het eindigt met genocide. Genocide. Ja, ja. Dat gaat over beschaving. Kijk, je kan zeggen, ik heb ook vrienden die dan zeggen, maak je niet zo druk.
Ja.
Of je bent zo'n boos mannetje. Het komt voort uit liefde eigenlijk. Het komt voort uit, laten we lief zijn voor elkaar.
Ja.
Toch? Dat is,
of probeer ik hoop het. Goed te praten. Ik hoop het. Ik vind het prima.
Ja, ik vind het mooi als mensen gewoon, ik weet niet. Ik vind het mooi als mensen rekening houden met elkaar. Daarom sprak dat artikel.
Maar wat natuurlijk de denkfout van George is... is dat hij denkt van, weet je wel... en dat is natuurlijk ook wel een beetje een klein narcistische gedachte, weet je wel, van het gebeurt nu! Weet je wat? Dit is het kruispunt van hoe dit nu in New York geregeld gaat worden. En dat is denk ik wel een goede vraag om te stellen, weet je wel. Als je dan denkt van, ja, die bootmores. Het gaat slecht met de bootmores in Amsterdam. En dat vind ik echt heel naar. Het is maar, weet je, het is maar waar je voor in wil zitten in het leven.
Er zijn ook dat andere... is een metafoor. Ik vond het een metafoor. Daarom, het is een metafoor voor... hoe mensen met elkaar omgaan nu.
Ja.
Misschien gingen mensen altijd zo met elkaar om, ik weet niet. Maar...
ja, dat snap ik. Maar dus kijk, mij gaat het erom dat je op het moment dat je zegt van dat vind ik erg, dat je niet je nieuwsgierigheid verliest naar wat zou dit beter kunnen maken.
Ja.
En misschien is dus, weet je wel, de heel erg dit nu opzoeken met deze gasten, is dat niet het beste wat je met je tijd kan doen? Als dit het probleem is wat jou zo aangaat. Weet je, het is dus ook... dus op het moment dat je een klein beetje je wraakgevoelens kan loslaten... je kan er iets milder naar kijken... dan wordt het ook iets interessanter om gewoon naar zo'n systeem te kijken. En dan te denken, wat kan ik eigenlijk doen met mijn tijd... om dit probleem op te lossen?
Is dat de denkfout? Je zei dat George een denkfout maakt.
Dat is zijn denkfout. Ja, dus George die denkt op dat moment denkt hij van... ja, nu komt het erop aan, weet je wel. Het is ik of hij enzovoorts. En, maar als hij echt zich structureel aan het storen is, weet je wel, aan hoe er geparkeerd wordt, of hoe, weet ik veel.
Er zijn heel veel manieren om daarmee...
ga de politiek in, weet je wel. Schrijf een pamflet, weet je wel. Doe, het is van alles wat je kan doen, natuurlijk.
Maar het is wel goed, we leven wel in een samenleving, dus het is wel goed om elkaar aan te spreken op...
In principe is het goed, maar ik kan me wel voorstellen dat soort van, nou, het is gewoon zoals met alles. Weet je kan eindeloos mensen aanspreken. Je moet je altijd afvragen, gaat dit werken? Gaat dit het effect opleveren wat ik eigenlijk wil?
Ja, uiteindelijk staan ze er heel lang. Dat is het briljante van die aflevering.
Ja, nee,
er gebeurt niks. Het is gewoon een impasse.
Ja, nee, maar ook, nou ja, arme George.
Jeetje. Dankjewel. Ik moet gewoon met ze gaan praten, denk ik, Godsamme.
En daar weer even verslag van doen natuurlijk.
Ik moet ze eigenlijk uitnodigen in de podcast. Zullen we hierover praten? Blijken het gewoon. Dat gaat ook gebeuren. Je gaat met die gast en dan blijken het super vriendelijke gasten te zijn die geslagen werden. Nee.
Ja, nee, maar. Who knows? Who knows? Maar je weet het niet.
Nee, dat is echt zo. Dat is zeker zo, ja.
En heel vaak is dat natuurlijk wel de reactie die je hebt. Als mensen hun verhaal vertellen, dan worden ze interessanter, menselijker. En dan ga je in elkaar verplaatsen.
Ja.
Ja, en dat is mooi.
Nou, je zegt ook in je boek dat, is dat bij Halt of niet, slachtoffers en daders met elkaar in gesprek gaan, dat heel goed is.
Ja.
Dat gaat dus over dat je het niet reduceert tot iets, maar dat je dacht, het is een complex mens, die is hier ook toegekomen.
Ja, en je wil voor iedereen een herstel.
Ja.
Weet je wel, je wil voor iedereen meer harmonie. En dat klinkt super soft, maar... dat moet toch de doelstelling zijn, weet je wel? Ja. Van dingen die misgaan in de wereld, dat we er samen uitkomen.
Ja.
En op het moment dat iemand zegt van ik wil vergelden, ik wil drollen leggen enzovoort. Dus wat je eigenlijk zegt is, of we er nou samen uitkomen of niet,
ja.
Dat is voor mij eigenlijk secundair.
Ja.
Het eerste ding is dat ik mijn wraak moet kunnen botvieren. Ja, ja, ja. Dat is hoe ik in de wedstrijd zit.
Ah, dat is wat ik had in een gesprek hierover met Jurian van Dongen een paar afleveringen terug, wat ook over zo'n soort situatie ging. En toen was de vraag, hoe verzetten we ons tegen asociale mensen? Die zei, je verklaart mensen dood op het moment dat je ze gaat haten. Dat is eigenlijk wat jij eigenlijk ook zegt. Je neemt niet mee hoe iemand daar is gekomen.
Zeker,
je zegt, jij doet niet mee, hier drol, wegwezen.
Ik denk het wel.
Ja, dat is hele primitieve, nare... Ja. Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ga ik nou afsluiten. Dankjewel. Ik ga gewoon je boek even aanprijzen. Want het is echt een heel mooi boek. Waarom schurken pech hebben en helden geluk? Ik vond het ook prettig. Oh ja, ik moest eraan denken dat ik zag die documentaire over die bokser. McGregor.
Oh ja,
ja, dat is zo'n,
Conor McGregor.
Ja, dat is ook weer zo'n verhaal over als je maar zelf... Je kan het zelf. Toen dacht ik, jij hebt gewoon... Ja. Ik heb niet zo'n lichaam, hè? Ik heb die genen niet. Ja, ik vind het zo, in deze samenleving is het heel erg... Je doet het zelf. Dat je hebt gewoon soms heel... Anouk, die zangeres, die was een keer in een interview bij College Tour. Volgens mij zat hij. En toen vroeg die interviewer, heb je tips voor jonge mensen? Toen zei ze, nee, want het is gewoon geluk hebben. Dacht ik.
Is echt super eerlijk. Ja. Vind ik super tof.
Want...
Om dat op die manier even terug te duwen.
Ja.
Weet je wel, van inderdaad die illusie. En dat is zo verleidelijk. Weet je, het is zo verleidelijk om ook mensen die uit een diep dal zijn geklommen. Of het nou een verslaving is of whatever. En die kunnen dan bijvoorbeeld ook zeggen, weet je wel. Als ik het kan, kan jij het ook.
Ja, ja, ja.
En dat ik vind prachtig bedoeld. Maar het is niet waar.
Nee.
Weet je wel, de waarheid is, als ik het kan jij het misschien ook.
Ja.
Weet je, dat is wat het is. Je maakt een kans.
Ja.
En als je, weet je wel, en natuurlijk als je er goed over nadenkt, je hebt veel fijne mensen, je hebt hulp enzovoorts, dan wordt je kans groter. En als je het in je eentje allemaal moet doen en je hebt helemaal geen hulp, dan is je kans kleiner. Maar het beste wat we in dit leven hebben, zijn gewoon kansen.
Ja.
En je kunt nog alles goed doen in de hele wereld en niet krijgen wat je wil. En dat is niet je schuld.
Maar wat is dan verantwoordelijkheid nemen? Dat heb je in je boek het ook al. Ik heb het altijd heel erg over... Ik heb op een gegeven moment in mijn leven geleerd echt verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven.
Ja.
Dus dingen zelf op te lossen.
Ja.
Eigenlijk zeg je dat bestaat niet. Of dat...
Nou, het bestaat niet in die zin van... Ik verantwoordelijkheid nemen betekent dat je dan iemand... heel hard mag straffen of zo. Weet je, dus de want jij bent verantwoordelijk, dus bam. Mm. Voor mij gaat verantwoordelijk, het is meer gewoon letterlijk dat er gebeurt iets en dan durf jij dat te beantwoorden. Weet je, dan durf je na te denken over: oké, wat is hier eigenlijk gebeurd? Je bent eerlijk over de rol die jij speelt in het leven en over de vermogens die jij hebt om dingen beter te maken. En het is heel belangrijk dat je dat ook weer niet onderschat. Weet je, dus de dat is het aparte. Dus aan de ene kant klopt het niet om te zeggen, ik kan alles, ik heb een vrije wil. Dat is onzin. Aan de andere kant te zeggen van, ik ga bij de pakken neerzitten, want ik kan dit simpelweg niet.
Ja.
Weet je het zeker?
Ja, ja, ja.
Heb je er goed over nagedacht?
Ja.
Weet jij dan precies hoe die hersenen van jou werken?
Ja.
Super complexe organen. Je weet helemaal niet precies hoe die hersenen van jou werken. Misschien dat in andere omstandigheden dat je het eigenlijk wel kan.
Ja.
En dat is ook waar.
Ja.
Dus dat is volgens mij wat verantwoordelijkheid is. Het is dat je probeert, en elkaar er ook in probeert te helpen, in te zeggen van, wees nou eerlijk over wat je kan en over hoe jij dit zou kunnen oplossen en wat jij bij kan dragen. En elkaar daarin aanspreken en dat gesprek hebben. Dat is wat verantwoordelijkheid is.
Ja,
maar verantwoordelijkheid is niet het voorstadium voor... Oké, je bent verantwoordelijk. Bam! We hebben iemand gevonden, jongens. Er is iemand verantwoordelijk voor dit probleem.
Ja, ja, ja.
Opgeruimd staat netjes.
Ja. Eigenlijk moet ik die jongens op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Is dat het niet?
Ja, nee, ik denk dat het op zich is. Het is een klein beetje moralistisch begin van een gesprek. Maar het is, maar het is wel... Nee, ik denk wel dat goed is.
Ik leg jullie even uit hoe het zit met de nautische...
Ja, jongens, jullie hebben geen vrije wil. Jullie hebben wel verantwoordelijkheid. Jullie hebben bepaalde vermogens om deze situatie beter te maken.
Ja.
En ik spreek jullie aan.
Ja.
En als jullie het niet doen, dat was het lot.
Ja.
Maar er is een kans dat jullie het wel gaan doen. En ik wil gaan voor die kans. Want het zou mij zoveel ellende schelen. En niet alleen mij, alle inwoners van Amsterdam die graag varen.
Ja, want het begint hiermee en het eindigt met graag. Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Geef sterren. Schrijf recensies. Wil je een samenwerking aangaan met deze podcast... zoals ik net vertelde over Storytel... dan kan je een mailtje sturen naar peptalk@pepijnschoneveld.nl... en daarachter een computer zit dan Jules van de samenwerking, Julia. En die kan je dan mee helpen. Volgende week nog één aflevering met Christine en Alex. En dan heb ik even vakantie. En kopen gewoon het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Dankjewel voor het luisteren. En dankjewel dat je hier wilde zijn.
Heel leuk. Dank je.
Doeg.